Luisteren we nu met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Efeze 4, de versen 17 tot en met 32.
Ik zeg dan dit en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen, wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid, en geeft de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft.
Op deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs wat u kunt vinden in zondag 33. Wij noemden u zondag 33. En daar lezen wij: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken, in de afsterving des oude en in de opstanding des nieuwe mens. Wat is de afsterving des oude mens? Het is een hartelijk leedwezen, dat betekent droefheid, en dat wij God door onze zonden vertorend hebben, en dat die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding des nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of menseninzettingen gegrond zijn. Gemeente, stel u eens voor dat ik straks bij de uitgang zou staan en ik vraag aan u, aan jou: bent u bekeerd? Wat voor antwoord zou u dan geven? Ook jullie jongens en meisjes, ben jij bekeerd? Ik ben met opzet even stil, dat je even een antwoord kunt geven in je gedachten. Ik weet nog goed dat dominee Bouw een keer vertelde van dat hij dat vroeg aan een ouder iemand die al wat langer op de weg was. En dan bedoel ik natuurlijk de smalle weg. En toen gaf hij als antwoord: bekeerd en onbekeerd. Misschien vind je het een vreemd antwoord. zeg je, ja, daar herken ik mij in. Want ja, ik ben eigenlijk nog niet afbekeerd. En daar gaat het eigenlijk vanmiddag over. Het gaat vanmiddag over de waarachtige bekering. En daar willen we naar luisteren en aan de hand van drie gedachten. Allereerst staan we stil bij de noodzaak daarvan. Want misschien voelde je dat wel bovenkomen. Ja, wat is dat toch belangrijk? Wat is dat noodzakelijk dat ik daar een antwoord op heb? Tweede gedachte is de werkmeester. En ten derde natuurlijk de inhoud. Dus de waarachtige bekering, de noodzaak, de werkmeester en de inhoud. Wanneer je de verklaring van Saccharinus Ursinus, een van de opstellers van onze Heidelberger catechismus, op deze zondag erop naleest, dan begint hij eigenlijk de vraag op te werpen, is dat nou nog wel nodig om in het stuk van de dankbaarheid nog weer in stilte staan bij de bekering? Want dan ben je toch al bekeerd. En dan leef je toch in de dankbaarheid dat je bekeerd bent. Dan leef je toch bij de gedachte dat Christus voor je gestorven is en dat je zonden vergeven zijn. Dat je met God verzoend bent. Waarom is het dan toch nog nodig om weer eens over die bekering te hebben? Nou, dat heeft eigenlijk alles te maken, gemeente, met het grote doel dat God voor ogen heeft als hij een mens door het werk van Christus met zich weer in een rechte verhouding brengt, met zich verzoent. Want tussen het moment van de wedergeboorte, het krijgen van een nieuw hart, en het moment dat een mens in de hemel komt, daar ligt nog een hele weg tussen. En je zou kunnen zeggen, dat is nou de weg van de waarachtige bekering. Want het doel van die waarachtige bekering is om een mens klaar te maken voor de hemel. Klaar te maken om straks in de volmaakte gemeenschap met God teruggebracht te zijn. En hem voor eeuwig te mogen dienen en te prijzen. Om zo geschikt gemaakt te worden voor de hemel. Kijk, en dan moet iemand van binnenuit bekeerd worden. Bekeerd zijn en bekeerd worden. Nee, dat is niet ingewikkeld, gemeente. Daarom als ik met mijn catechisanten bij deze zondag ben, dan leg ik ze eerst eventjes uit het verschil tussen de eerste bekering en de dagelijkse bekering. De eerste bekering, dat is het moment dat de Heer in je leven komt. En dan begint de dagelijkse bekering. Ik zal het met een voorbeeld illustreren. Het is al jaren geleden, maar dat maakte ik mee in de klasses Rotterdam. Wij kregen een zaak op de klasses en het ging over iemand die was betrapt op fraude. Hij was een boekhouder en hij sluisde elke keer geld door naar zijn privérekening. En dat loopt natuurlijk een keer mis. En toen werd hij betrapt. Nou, dat werd een hele zaak. Ja, zijn vrouw was helemaal van streek en de kinderen ook. En toen vroegen ze aan hem, en waar is dat geld dan allemaal gebleven? En toen bleek hij gokverslaafd te zijn. Hij kwam in de gevangenis terecht. Hij had ook overal weer geleend en moest elke keer geld hebben om die verslaving te bevredigen. En dan zat hij in de gevangenis. En toen kreeg hij op een dag bezoek van zijn schoonvader. Die had erover nagedacht En die had met zijn dochter een gesprek gehad. En die was bewogen met de situatie van het gezin. En die schoonvader, die was nogal rijk. Dus ik kwam in de gevangenis en hij zegt tegen hem, ik heb er eens over nagedacht. En dan moet je mij eens vertellen, bij wie heb je allemaal schuld? En je moet alles vertellen. Kom er maar mee voor de dag. Nou, even vertellen en nou, die vader die schreef zo de bedragen op. En hij maakte zo een optelsom van wat hij allemaal nog verschuldigd was. En daarbij ook nog de boete die hij gekregen had. Dat was een aanzienlijk bedrag. Hij zegt, nou, ik heb erover nagedacht. En ik doe het natuurlijk ook voor mijn dochter en voor de kleinkinderen. Maar ik heb besloten om dit bedrag te betalen. Al je schuld te betalen. En ja, dan kun je weer ontslagen worden uit de gevangenis. Nou, hij werd stil. En hij dacht, dat is wat. Was hij toen van zijn gokverslaving af? Jongelui. Nee toch? Nee. Dus wat zei die schoonvader? En nou ga jij in therapie. Kijk, en dat is eigenlijk een prachtig beeld van wat onze catechismus hier bedoelt. Als ik als zondaar die zoveel schuld gemaakt heb vanuit mijn zondeverslaving mag beleven dat God er een streep doorheen zet, betaalt, vergeving van zonden, dan zegt de Heer, en nou ga je in therapie. Snap je het verschil, jongelui? Want dan ben jij natuurlijk niet zomaar van je zondeverslaving af. Daar doe je je hele leven lang over. Nou, ik hoop dat je nu begrijpt wat die dagelijkse bekering is. Van nature is een mens onbekeerd. Zo wordt hij geboren. En weet je dat dat verschrikkelijk is als je onbekeerd sterft? Want dan ga je voor eeuwig verloren. Je kunt een prachtig betoog houden over wat de Heer Jezus allemaal gedaan heeft. Aan het kruis van Golgotha. Dat hij daar gestorven is voor onze zonden. En dat er vergeving is in de Heer Jezus Christus. En dat is allemaal waar. En daar moeten we ook nooit iets van afdoen. Maar je moet er wel persoonlijk deel aan krijgen. In de weg van de waarachtige bekering. Dat leren we toch als christelijk gereformeerden. Die persoonlijke deelachtigmaking door het werk van de Heilige Geest. En dan wordt er opgeroepen tot bekering. Want God heeft daar recht op. Dat is niet een vrijblijvende zaak dat je hier in de kerk zit. En dat je denkt, ja, we moeten bekeerd worden, dominee, dat is zo. Nee, bekeert u! In het Oude Testament worden daar twee woorden voor gebruikt. Shuv en teshuvpa. En dat betekent letterlijk keer terug. Ik heb eens een keer een Joodse rabbijn gesproken. En toen wilde hij met ons een gesprek voeren over dat Hebreeuwse werkwoord shuv. En toen ging hij uitleggen hoe de Joden dat uitleggen. Weet je hoe de Joden dat uitleggen? Hij zei, dat woord betekent terugkeren. Dat is terugkeren naar het beloofde land. Ik heb letterlijk een keer een Jood dat mij horen vertellen. Hij zegt, en toen kwam ik op het vliegveld te Tel Aviv. Voor het eerst in het beloofde land. En toen kuste ik de grond. En toen voelde ik dat ik bekeerd was tot God. Wat denk je, jongelui, zou dat kloppen? Nee, dat is de bekering niet. De bekering is echt een terugkeren tot God. En dat wordt wel duizenden keren in het Oude Testament gezegd. En dan niet alleen maar uitwendig terugkeren, dat je zegt, en nou breek ik met een aantal afgoden en ik zal mijn beste beentje eens voorzetten en dan ga ik mijn leven echt beteren. Nee, het gaat om de inwendige bekering van je hart. Want er staat bijvoorbeeld in het Oude Testament, keer weer, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. En dat is een zaak van binnen. In het Nieuwe Testament worden ook twee woorden gebruikt voor bekering. Metanoia en epistrophe, mag je vergeten. Maar de meeste uitleggers die zeggen die beide woorden betekenen hetzelfde. En wat is dan de kern van de uitleg van die twee Griekse woorden? Dat is dat het vooral gaat om je denken. Je gaat anders denken. Nou, dat krijgt niemand voor elkaar. Je kunt de schijn opwerpen dat je net doet alsof je het met iemand eens bent, maar je denkt ondertussen van, hij bekijkt het maar. Ik hou mijn eigen gedachten vast. Ik kan ook niet nu bekijken bij u wat u denkt. En ik heb er ook geen controle op. En dat is nou bekering. Dat de Heere met zijn geest dat denken omzet. Dat moet u eens goed onthouden. En dat is een verandering van denken. En als je echt verandert van denken, dan komt dat ook uit in je daden. Dan komt dat uit in het betonen van berouw. Het komen tot een ander inzicht, dat je echt zegt, jongen, dat ik altijd zo gedacht heb en nee, dat is niet goed, nee. En dan ga je belijden voor de Heer en er komt innerlijk dan ook een voornemen om anders te gaan denken. Trouwens, dat kun je niet tegenhouden als God echt dat doet. Om in die weg ook deel te krijgen aan het heil in Christus, daar kom ik straks ook nog wel wat uitgebreider op terug, wat er dan gebeurt in je ziel. Maar je voelt wel aan hoe noodzakelijk dat is. We gaan naar onze tweede gedachte. De werkmeester. We horen zowel in het Oude en het Nieuwe Testament telkens de oproep tot bekering. En als je dat dan nagaat in de Bijbel, dan is het opvallend dat de valse profeten eigenlijk nooit oproepen tot bekering. Jongelui, zul je dat onthouden als je een keertje met iemand anders naar een andere kerk gaat? Of je hebt misschien verkering met iemand uit een andere kerk. En je moet dan de prediking die je dan in die andere kerk hoort toetsen. Dan moet je dit eens onthouden. Zegt die dominee, gemeente, u bent allemaal al bekeerd, maar u weet het nog niet. Of zegt die dominee, gemeente, we moeten bekeerd worden. De valse profeten roepen niet op tot bekering. Maar dat doen de ware profeten en de apostelen, die doen dat wel. Ga dat maar na. En we willen toch een Bijbelse gemeente zijn? Jazeker. Een dominee moet niet gaan roepen, och, mocht het nog eens komen staan te gebeuren dat u bekeerd wordt. Bekeert u! Want waarom zou gij sterven? En dan voel je, dan komt de eis van de bekering op je af. Ja, Heere, maar ik kan me niet bekeren. Ben je erachter gekomen? Want er komt een mens achter als hij die eis heel serieus neemt. En daarom is die bekering ook tegelijkertijd een gave. Als God met een opgave komt, dan wil hij ook de gave schenken van de waarachtige bekering. En nou is de waarachtige bekering een zaak van de drie enige God, zeker. Het is de Vader die de bekering belooft, al bij je heilige doop. Ik zal dat vlezen hart uit je wegnemen en een nieuw hart geven. Dat heeft de Heere beloofd. En een gave van de Zoon. Die heeft de genade van de bekering verworven. Door zijn lichaam te laten vastnagelen aan het kruis. En zo dat oude bestaan mee te nemen. En opgestaan is uit de doden. Dat is de bron van de waarachtige bekering. Maar de werkmeester is de Heilige Geest. En nou is het niet zo dat de Heilige Geest dat onmiddellijk doet. Je moet echt niet zeggen van, nou ja, ik kan vanmiddag wel een boswandeling gaan maken, want als God me bekeert, dan word ik wel bekeerd. Nou, daar hoef je echt niet op te rekenen, hoor. Echt niet. Dat is een hoge uitzondering. Als God onmiddellijk, dus zonder middel, iemand bekeert. De Heere die bekeert je door zijn woord. En hij gebruikt daar allerlei omstandigheden voor. Daarom zie je soms in de toeleidende weg tot die bekering zoveel verschillen. En zoveel variatie. De Heere kan een mens bekeren door goedheid, door een trouwe zorg. Dat je, als je bijvoorbeeld voor het eerst een kindje ter wereld mag brengen, als jonge moeder zo onder de indruk bent van de scheppende hand Gods en de goedheid Gods, en dat het op je afkomt, wie ben ik nou voor de Heere? Of dat je echt gezwoegd heb op school, laatste jaar van de HAVO, en je denkt, zal het toch geslaagd zijn, en je hebt het ook voor de Heere neergelegd, en die dag krijg jij geen telefoontje dat je gezakt bent. En aan het eind van de dag geef je een opgelucht gevoel, en dat je 's avonds op je bed ligt, en dat de Heere zegt, en hoe nu verder? Ik ben er goed voor je geweest. Of niet soms. Gespaard van een auto-ongeluk. Het heeft de Heere toch al geduld met ons. Hè? Vind je niet? Dan ben je nog niet bekeerd. Maar de Heere kan dat wel gebruiken om je aan het denken te zetten. En daar heb je dat woordje denken weer. Ja, het gebeurt ook wel dat wij tegenslagen nodig hebben. Dat is ook een toeleidende weg tot bekering. Dat je echt soms door elkaar geschud moet worden. Dat je soms ernstige dingen moet meemaken. Ja, al die jaren gewerkt en gezond geweest. En dan ga je wat mankeren. En je gaat naar de dokter toe en de dokter trekt nogal een ernstig gezicht en dan de uitslag. Ja, dat kan de Heere gebruiken om een spoor te trekken in je leven en zo het zaad van de waarachtige bekering in je hart te strooien. Of dat je verkering uitgaat. Terwijl je misschien wel erom gebeden had. En dat meisje toch nee zei. En je kwam er helemaal mee in de knoop en je zei, en ik had er toch zo om gebeden. Ja, maar hield toen je gebed daarna op? Ja, eigenlijk wel, ja. Moet ik eerlijk zeggen, ja, toen ik het meisje kreeg, toen stopte ik met bidden. En, nou, misschien dat de Heere daarom dat meisje wel van je afgenomen heeft. Dat je ging nadenken, van heb ik de Heere nou alleen maar nodig om dat meisje te krijgen, of om een goede baan te krijgen, om een kind te krijgen. Dan kan de Heere soms wel eens iets van je afnemen wat je zo dierbaar is. Voel je als een toeleidende weg tot die bekering. Ursinus die noemt dat meehelpende oorzaken. Meehelpende oorzaken. Maar het belangrijkste middel is de prediking. Dat moet je goed onthouden. En dan de prediking van wet en evangelie. En dan Ursinus die voegt daarna de wet er weer aan toe. Wet, evangelie, wet. En misschien snapt u dat wel. Want de wet, die laat je voelen dat je bekeerd moet worden. En in het begin is dat meestal je koningszonde. Die je eigenlijk lief hebt. Die je eigenlijk koestert. En dat je, dat doe ik zo graag. Of daar val ik elke keer maar in. Maar ik moet het ook eerlijk zeggen. Heren. Ik vind dat ook zo leuk om te doen. Of ik vind dat zo lekker om te doen. En dan die wet die komt dan heel scherp. Zomaar in je hart. Als een mes van een arts. Die zegt, ja maar daar zit een diepe zweer. Als je dat laat groeien in je ziel, dan zal het uiteindelijk je ten onder brengen. Oh, zeg je. Ik heb geen zin in om daarmee te breken. En dan voel je dat het evangelie nodig is om er zin in te krijgen. Dat doet de Heilige Geest door middel van dat evangelie. Want de wet geeft geen oplossing. De wet die stuurt je elke keer met de kwaal naar huis toe. En dat zou je niet pikken van de dokter. Als de dokter dat elke keer maar zou doen. Ja, daar zit de kwaal. En ja, dat is de kwaal. Ja, en dat is de kwaal. Je komt weer met dezelfde, maar dat is de kwaal. Maar als je meer niet zou zeggen. Dan zou je zeggen, ik kies een andere dokter. Daar ga ik niet meer naartoe, want ik wil het ook een geneesmiddel horen. Dan zeg ik, wat is er ook nog wat aan te doen? Kijk, en dat is het evangelie, geliefd. Daarom zal zonder het evangelie niemand bekeerd worden. Ook niet zonder de wet. Wet en evangelie. En daar heb je geloof voor nodig. Daarom bekering en geloof zijn tweelingen. Die oren bij elkaar, gemeente. Kijk, en dat is nou zo slim van de Heere. Wat doet de Heere nou? Hij stort de liefde Gods uit in je hart. Zodat je bekeerd wil worden. De werkmeester, de Heilige Geest, gebruikt dus voorzienige wegen en middelen. En dan kom ik nu wat dieper bij de vraag, wat werkt de Heilige Geest dan in het leven van een mens als hij die dagelijkse bekering gaat uitwerken? Waar werkt hij dat? Nou, je hele mens zijn is erbij betrokken. Alles in je. Je verstand, je wil, je hart, je gevoel, alles wat in je is, heel je mens zijn. Het is ook dan ook een algehele verandering van heel je wezen. Het is een nieuwe schepping. Hoe komt dat? Omdat alles ook doortrokken is van de zonde. Denk maar aan je oren. Waar luisterde je altijd naar? Oh ja, dat is zo. Denk maar aan je ogen. Waar keek je naar? Denk maar aan je mond. Wat zei je allemaal? Denk maar aan je handen. Waar wees je naartoe? Wat nam je tot je? Denk aan je voeten. Waar brachten je je? Je voelt wel aan, gemeente. Er is geen terrein in heel je lichaam en in je bestaan dat niet bekeerd moet worden. Dus alles is erbij betrokken. En dan moet je niet denken dat als de Heer een mens bekeert, dat hij een grote hamer neemt en dat hij dan vervolgens je hersens inslaat. Zodat je niet meer denken kunt. Wel nee, gemeente, hoe komt u daarbij? Komt u erbij? Nee. De Heilige Geest, die gaat alles wat in je is, herscheppen, herstellen. Want je bent zo mooi geschapen, in onderscheid van de dieren. De dieren hebben bijvoorbeeld geen verstand, die kunnen niet denken. En die kunnen datgene wat ze denken niet onder woorden brengen. Dat kunt u wel, dat kun jij wel, dat is zo prachtig. En als zij horen, dan horen ze niet net als een mens. Dan begint er bij ons gelijk een denksysteem op gang te komen. En dan komt dat in daden uit. Maar dat is verdorven geworden door de diepe val. En dan gaat de Heilige Geest, gaat dat herstellen. Renoveren. Dat is de dagelijkse bekering. Hij gaat je verstand verlichten. Dat je zegt, en dat heb ik nou nooit echt zo naar geluisterd. In de prediking. Dat heb ik nou eigenlijk nooit zo gezien. Er komt een soort inzicht in God en in zijn woord. Dat je zegt, nou gaat het voor mij echt leven. God bestaat echt. Hij wordt echt een concreet persoon in je leven. En dat verstand, dat is natuurlijk ook de burgemeester in je. Die dan ook de andere dingen in je gaat besturen. Dat doet de Geest. De Geest die zorg ervoor dat het verstand dan je mond inschakelt en dat je zegt, o Heere, geef mij verstand van God en goddelijke zaken. Verlicht mijn verstand toch, o Heere, we hebben het gezongen met Psalm 119. En dan daalt dat af naar je wil, Heere, ik wil niet meer zo denken. Ik wil niet meer zo zijn als vroeger. Daar heb je die wil. En je krijgt er ook echt zin in om de Heere te vrezen. Daar heb je het gevoel. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Stilletjes steek je je vinger op. En dan zeg je, ja, ik heb er toch echt zin in om bekeerd te worden. Om de Heere te zoeken. Om naar de kerk te gaan. En je kijkt in het RD. Oh ja, woensdagavond. Oh ja, dan is het daar kerk. Ga ik naar de kerk toe. En je kijkt in de boekenkast van je vader en moeder. Oh, de troefheid naar God van professor Lisse. Over de bekering. Dat ga ik lezen. Echt hoor. Je krijgt echt betrekking op Gods kinderen. Dat je zegt, oh ja, daar zou ik toch zo graag mee willen praten. En daarom, het betreft heel je leven. En het gaat vooral bij die eerste bekering en daarna die dagelijkse bekering soms helemaal niet zo moeilijk om bepaalde dingen de deur uit te doen. De waarachtige bekering is concreet. is het herkenbaar, gemeente, bij u. En dat is echt een zaak van het hart. Je kunt het wat dat betreft echt vergelijken bij het verliefd worden op een meisje. Als je echt verliefd bent, dan zoek je contact met dat meisje. Maar ja, misschien dat je dat nog niet rechtstreeks doet. Dus je gaat eens een praatje maken met haar broer. En je zegt, zus van jou, hoe laat is die uit, weet je dat, als ze uit school komt? Nou ja, ik weet dat ze vanmiddag om 4:00 altijd zo rond die tijd thuis komt. Oh ja, nou, dankjewel. En dan ga je kijken of je misschien haar ziet. Je durft nog niet echt wat te zeggen tegen haar. En je denkt er eigenlijk constant aan. Als je echt verliefd bent, hè. En als je dan in het begin verkering hebt. En ik weet nog wel van een jongen uit Barendrecht. Die droeg altijd van die shirts aan. Met allerlei spreuken erop. En dat ging hij ook mee naar de kerk toe. En toen zijn meisje die zei. Wat heb jij toch rare kleren aan voor naar de kerk. Waarom doe je geen blouse aan? En toen zei hij tegen zijn moeder van. Je moet een blouse voor me kopen. Jij, wat krijgen we nou toch, zegt die moeder. Ja, dat wil. Ja, dat moet je nou even niet letterlijk toepassen. U begrijpt wel wat ik bedoel, hè. Zo is het ook met de waarachtige bekering, hoor. Van Rossum die zei vroeger. Dat maakt makkelijke mens. Kneedbare mens. Kneedbare mens. Omdat er een omslag gekomen is in je hart. Leer mij, o God van zaligheden, toch mijn leven in uw dienst besteden, Heere. En dan moet je echt niet denken, en dat zullen de meer geoefende kinderen Gods in ons midden beamen, dat je dan in een soort stijgende lijn komt. Dat je al meer en meer en meer bekeerd wordt in die dagelijkse bekering. Nee, want je kunt opeens zomaar weer hier terechtkomen dat je zegt, o Heere, bekeer me toch. Zo zal ik bekeerd zijn. Dat gaat echt op en neer, dat is een strijd om te leven volgens die waarachtige bekering. Maar het leeft wel in je hart wat we samen gaan zingen, eerst met Psalm 103. En daarvan het eerste vers. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Het eerste vers van Psalm 103. Thank you. We hebben dus geluisterd naar dat het echt nodig is om bekeerd te worden. Ik hoop dat we daarvan doordrongen zijn. En wie de werkmeester is, dat is de Heilige Geest in het bijzonder. Zeker de drie-enige God, want de Vader die trekt naar de Zoon. Maar het is de Heilige Geest die alles in je gaat herscheppen. Wat is dan de inhoud? Het is niet voor niets dat de catechismus vraagt naar wat is de waarachtige bekering. U moet maar eens erop letten, gemeente, dat doet de catechismus nogal eens. Wat is een waar geloof? En wat is de waarachtige bekering? Dat komt omdat er ook een schijnbekering is. En daar moet tegen gewaarschuwd worden. Kenmerk van een schijnbekering is dat het alleen maar de buitenkant betreft. En de waarachtige bekering is zowel de buitenkant als de binnenkant. En dan noemt de catechismus twee werkingen. Namelijk de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. De oude mens. Waarom wordt die oud genoemd? Omdat hij net zo oud als Adam is. Dus die is al meer dan 6000 jaar oud, jongens en meisjes. Jij bent nog erg jong, jongen. Ja, maar toch zit er een oude mens in je. Dat is Adam. Dat is die Adamsnatuur. En in de waarachtige bekering moet die sterven. En de nieuwe mens. De nieuwe mens is Jezus Christus. De tweede Adam. Die wordt in je geboren. Niet net zoals in Bethlehem, begrijp me goed. Maar de geest van de Heere Jezus, die wordt in je geboren. En dan word je een nieuw schepsel. Zoals de apostel Paulus dat ook zegt. En dan moet je niet denken dat dat een chronologische volgorde is. Van eerst dus een tijd de afsterving van de oude mens. En dan daarna de opstanding van de nieuwe mens. Nee, maar dat gebeurt gelijktijdig. Direct al bij de wedergeboorte begint dat proces van het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. En de bron, dat is Christus. Christus die geeft die kracht, die levenssappen uit hem aan mijn ziel, zodat dat gaat gebeuren. Daarom oefent de Heere ook dat geloof dat ik met Christus gestorven ben en sterven zal. Maar ook met Christus opgestaan ben en opstaan zal. Paulus zegt, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dus dat is al gebeurd. Daarop Golgotha. En tegelijkertijd geeft hij de opdracht. Dood dan uw leden die op de aarde krijg voeren. Dus het is zowel gebeurd en het moet nog gebeuren. Een reeds en een nog niet. En uw leden die op de aarde voeren, krijg voeren. Hij noemt er een paar. Hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid. Welke is afgodendienst? Hoe gebeurt dat eigenlijk? Heel concreet. Nou, je moet je lichaam, je geest een beetje vergelijken met een kasteel. En dan dringt in dat kasteel een andere heerser door. En die gaat heerschappij voeren in het kasteel van je hart en leven. Dat is Christus. En die schakelt een kapitein in. Dat lijkt een beetje op de Heilige Oorlog, nietwaar? Namelijk kapitein geloof. En die kapitein geloof, die krijgt dan de opdracht om in je leven te gaan speuren naar zonden die nog ergens verstopt zitten. om die tevoorschijn te halen. En dat doet hij ook weer door de wet. Dat zullen we straks ook wel horen in de catechismus. Soms echt ook zonden waar je totaal geen erg in hebt, dat dat ook nog in mij woont. En dan moeten die gedood worden. Het is niet zo dat je een akkoordje kunt sluiten met inwonende zonden. Nee, die moeten echt sterven, die moeten echt gedood worden. En dat is nogal pijnlijk, niet waar? Maar dat is wel de waarachtige bekering. De ene kant van de waarachtige bekering. Maar tegelijkertijd zijn ze gedood. Dat is een paradox. Dat kan ik ook moeilijk uitleggen. Maar je kunt het een beetje vergelijken bij, en dat bedoel ik echt teer, want ik heb zelf ook een lieve vrouw in het graf liggen. Maar als Paulus zegt, houd het nou daarvoor dat gij der zonde dood zijt, dat ge dood zijt voor de zonde, dat die zonden begraven zijn. Dan moet je het echt voorhouden dat dat zo is. Ik zal een voorbeeld gebruiken uit mijn eigen leven, jongelui. Ik was echt helemaal wild van voetbal. En ik wilde natuurlijk kijken naar de Eredivisie en naar de WK enzovoort. En begrijp me goed, een balletje trappen is niet verkeerd hoor. Maar als dat je hele hebben en houden heeft. En toen de Heer in mijn leven kwam, ja, toen moest ik daaraan sterven. Houd het nou daarvoor dat je echt daar dood voor bent. Niet meer uit het graf halen, hè? Want je bent er aan gestorven, toch? Ja, heren, ik wil dat niet meer. Ik wil dat niet meer. Maar nou ben ik 64. Maar als ik moest een keer een bezoek afleggen in Barendrecht bij een oude vrouw die was verhuisd en die woonde zo tegenover een voetbalveld. En ik zei tegen dat vrouwtje, ik zou hier niet kunnen wonen. Oh nee, dominee, waarom dan niet? Nou, ik zou achter dat raam gaan zitten en, nou, u snapt het wel. Dat mensje keek natuurlijk nooit naar die voetbalwedstrijden. Die had er niks mee. En zo kan iedereen zoiets hebben, nietwaar? Kijk, als je hier een tafel met drankflessen neer zou zeggen, en ze zouden zeggen, nou dominee, neem er eentje. Ik vind het gewoon vies spul, dat doet me echt niks. Maar als je vroeger graag een borreltje lustte, en in de waarachtige bekering sterf je eraan, dat je zegt, en daar stop ik nou echt mee, want het beïnvloedt mijn geest en enzovoort. En dan kun je later dat nog wel eens zo hebben. Ik heb toch wel hier zomaar zin in. Dat is die oude mens. Ik maak het zo concreet mogelijk voor onze jonge mensen dat ze het snappen wat ik bedoel. Begrijp je? Kijk, en ik begrijp heel goed dat je zomaar dat niet kunt stoppen. Want als je dat in eigen kracht doet, dan gaat dat gewoonweg niet. Echt. Je kunt nog zo wettisch gaan leven, maar dan is je hart er niet in mee. Kijk, en daar is het de Heere om te doen, die mikt op je hart. Afsterven. Houd het nou daarvoor dat je der zonde dood bent. En dan zegt Paulus gelijk weer, dat dan de zonde niet heersen in je sterfelijk lichaam. Voel je wat een strijd dat is? Misschien zeg je wel, waarom maakt God het ons zo lastig, dominee? Dat die overblijvende verdorvenheden er nog in zitten? Nou, dat is om je nederig te houden. En ootmoedig. En afhankelijk van de genade van God. Om het geloof te oefenen. Daarom legt de catechismus dat ook zo mooi uit wat dat is. Dat is een hart. Hartelijk leedwezen, heren, dat ik nog zo ben en blijf. dat ik God door onze zonde vertoornd heb en dat nog meer doe steeds weer. Maar ook, ik haat het. Kijk maar naar de catechismus en ik vlucht erbij vandaan. Dat is die werkzaamheid van het geloof, dat je erbij vandaan vlucht. Daarom ben je ook met de volle verantwoordelijkheid, dat als je het voelt opkomen, gelijk gaan bidden. Gelijk gaan bidden. Bidden met de pet op, en dan zegt de Heere, wend mijn oog van de ijdelheden af, want anders dan struikel ik weer, Heere, help me toch, ik wil zo niet zijn. Dat is die strijd van de waarachtige bekering. Maar als je toelaat, na ontvangen genade, dan leeft die oude mens op, hè. Dan wordt hij weer sterk. En dat gaat ten koste van het gebedsleven. Dan word je slordig in je dagelijks leven. Dan loop je de kantjes erbij af. En dan moet de Heere soms echt weer een tweede bekering geven, hoor. Er zijn voorbeelden van in de Bijbel. En de andere kant, dat is die opstanding van de nieuwe mens. Ja, dat is als je een hele catechismus opkrijgt. Maar dat is een hartelijke vreugde in God, staat er. Door Christus. Want kijk, als je dan het genade karakter van het evangelie hoort, dat de Heere echt er zorg voor zal dragen, dat hij zijn eigen werk onderhoudt. En dat hij het bedoeld heeft dat je bij het kruis blijft, dat je bij Christus blijft. En de Heere komt dan over. En die zegt, en daar zal ik dan voor zorgen dat die oude mens uiteindelijk het verliest. En dat hij totaal zal sterven. En dat die nieuwe mens overblijft. Een hartelijke vreugde in God. Als die keuze in je hart weer eens vernieuwd wordt. En dat je echt ook zegt, ja Heere, u alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heere. U alleen, weg met die wereld. Dat is die hartelijke vreugde in God en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Dat is een lust, dat zit erin. En een begeerte om naar al de geboden Gods te leven en dat er goede werken voortkomen. En dan zegt de catechismus, wat zijn dan die goede werken? Vraag en antwoord 91. Nou, die komen uit de wortel. Uit de wortel van de waarachtige bekering. Uit een waar geloof, staat er. Naar de wet. Zie je wel? Wet, evangelie. Wet. Dan wordt die wet een regel der dankbaarheid. Dan ga je naar die wet leven. En dan zeg je, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn vermaak de ganse dag, Heere. Dan krijg je die wet, die krijg je lief. En dan begeert je daarna te leven. Alleen hem ter ere geschieden. En niet naar het goeddunken van allerlei menselijke inzettingen. Die mensen bedenken, nee, maar dat je gericht bent op wat God van je vraagt. En daar buig je je knieën voor. En daarom is het ook zo mooi dat het zo aansluit op het onderwijs dat de catechismus in het gebedsleven geeft. En dat daarna die geboden komen en als straks die geboden behandeld zullen worden, dan moet je ze ook zo lezen, niet alleen maar, gij zult niet doden. Ja, dat is zo, Heere. Maar gij zult niet doden. Als een belofte. Gij zult geen overspel plegen. Ik zal mijn wet in het binnenste van u schrijven. Ik zal er zorg voor dragen dat je zo'n liefde krijgt tot een heilig en een godzalig leven. Dat een ander zegt, wat heeft die man, wat heeft die vrouw, wat heeft dat meisje, Wat heeft die jongen wat ik niet heb? Amen.